onderwerp is al ingeleid. Belangrijk is dat we beseffen dat mysteriën zoals die van geboorten, dood en opstanding en daaraan vooraf zelfs nog schepping zo ontzagwekkend zijn dat wat we er ook over zeggen altijd alleen maar fragmentarisch kan zijn. Dus ook mijn verhaal vanmiddag is uiterst fragmentarisch. En belicht maar een aantal facetten, naar ik hoop voldoende interessant voor u om dat met u mee te nemen. Belangrijk is als we het over mysteriën hebben, over dit soort mysteriën, dan hebben we het altijd over een werkelijkheid die onze zintuiglijke werkelijkheid ver overstijgt. En ons probleem is dat we zo'n werkelijkheid dan toch in termen van tijd en ruimte gaan bespreken, want onze taal dwingt ons daartoe. En toch is het belangrijk om te proberen om als het ware door die woorden heen te luisteren naar dat andere niveau wat achter schuil gaat. Symbolisch niveau, maar voor mijn gevoel zijn symbolen een grotere, een diepere, een meer aanwezige werkelijkheid dan wat de zintuiglijke ervaring ons biedt. Iets wat in onze cultuur niet meer zo vanzelfsprekend is geworden. De oude mensen in de oude culturen, en voor die was die andere wereld nog vanzelfsprekend. Men was nog, zou je kunnen zeggen, transparant voor de hemelen, terwijl men op aarde verkeerde. Dat had tot gevolg dat men ook in de natuurverschijnselen niet uitsluitend natuurverschijnselen zag, zoals wij die bespreken en wij die kennen, maar dat men in natuurverschijnselen uitdrukkingen zag van hemelse mysteriën. En één van die natuurverschijnselen, naast vele andere, is zeker in de omgeving waarin wij wonen, zo Noord-Europa, is de vier jaargetijden. De vier specifieke punten in de jaargetijden die iets vertellen over de verhouding tussen zon en aarde. En ik bedoel daarmee de winterzonnewende, de lente-evening of lente-equinox, de zomerzonnewende en de herfst-equinox. Die vertellen iets over, als je naar de symbolische werkelijkheid luistert, dan vertellen die iets over de relatie tussen het goddelijke, die zich onder andere uitdrukt als zon, en ons mensen, die zich onder andere uitdrukken als de aarde. Maar je zou kunnen zeggen dat ze tot uitdrukking brengt iets van de ziel, wat ook een symbool is voor de zon, en iets van de persoonlijkheid, wat een uitdrukking is voor de aarde. En zo zie je dat in vele culturen, zeker waarin de vierjarige tijden duidelijk aanwezig zijn, wat natuurlijk niet overal op aarde het geval is, die vierjarige tijden diepe uitdrukking zijn van symbolen. Het is niet voor niets dat onze kerstviering toch rondom die winterzonnewende plaatsvindt. En het is ook niet zo vreemd dat oorspronkelijk eigenlijk het paasfeest ook bij de lente-evening, de lente-equinox hoorde, wat nu praktisch het geval is trouwens met deze vroege Pasen. Dus mijn verhaal volgt deze vier seizoenen, deze vier punten in de relatie tussen zon en maan, tussen God en mensheid en tussen ziel en persoonlijkheid. Als we verder kijken naar alle mogelijke religies, of het nou grote religies zijn of kleine religies, dan zie je dat het mysterie van schepping, van geboorte, wat in sommige tradities als een soort val in de stof wordt begrepen, van verlossing, of je moet eigenlijk eerst zeggen van sterven, en uiteindelijk van een opstanding of een voortbestaan na de dood, ook dat zijn vier momenten in een bestaan, zou je kunnen zeggen, dat die vier momenten ook in alle religies, klein en groot, de centrale functie vervullen. En in al die verschillende religies wordt dat met behulp van verschillende symbolen tot uitdrukking gebracht. En vaak zijn die symbolen mede bepaald door de culturele omgeving, door de geschiedenis die een volk heeft doorgemaakt enzovoort. Binnen het christendom zou je kunnen zeggen dat het meest basale symbool het kruis is. En ik wil u vandaag meenemen naar vier vormen van kruisen, die corresponderen met deze vier momenten in het jaar, en die ook overeenkomen met die vier mysteriemomenten van schepping, geboorte, dood, opstanding en vervulling. En die vier kruisen, en er zijn talloze andere vormen van kruisen, zoals u ongetwijfeld zult weten. Deze vier kruisen en die andere vormen zijn allemaal uitdrukkingen van een oersymbool, een oerkruis. Die we als het ware door al die kruisen heen langzaam en zeker kunnen gaan begrijpen. Maar je zou kunnen zeggen, en dat is misschien uiteindelijk de conclusie van mijn verhaal, dat het belangrijkste is dat we zelf zo'n kruis worden. Want als we zo'n kruis worden, hebben we deel aan dat mysterie, of aan die vier mysterieën misschien wel, waar we over gesproken hebben. Nou, dat mysterie tot slot van schepping, geboorte, dood en vervulling wordt ook uitgebeeld in het Nieuwe Testament. Door de schepping die door de Zoon plaatsvindt, de Zoon die geboren wordt tijdens Kerst, de Zoon die gekruisigd wordt tijdens Pasen en dan opstaat, dus tijdens Goede Vrijdag en opstaat, en de Zoon die uiteindelijk ter hemel vaart en aan de rechterzijde van de Vader komt zitten. En dat zou je de vervulling kunnen noemen. En ik zal niet veel over die Bijbelteksten zeggen, maar daar zie je dus hetzelfde patroon wat voortdurend als een soort rode draad door mijn verhaal heen gaat. We beginnen bij de zomer, zonnewende, de zon staat stil. Je zou kunnen zeggen, dat is het moment dat het scheppingswoord wordt gesproken, er zij licht. U zult straks zien dat het ook op andere momenten steeds terugkomt, maar op een andere manier. De zomerzonnewende is het moment van de schepping. Het licht van de schepping en de volle aanwezigheid van de Heilige in de schepping begint plaats te vinden. En dat drukt zich uit in een driedimensionaal kruis. Driedimensionaal. Hier, vanuit onze ervaring gezien, driedimensionaal. Een verticale as die alle hemelen en alle hellen en alle aarden met elkaar verbindt. Die op elk moment aanwezig is en die wij altijd moeten zoeken, want alleen vanuit die axis mundi, die wereldas, zijn wij hier en nu en kunnen we de werelden begrijpen, kunnen we onszelf begrijpen, kunnen we ons leven begrijpen. En die verticale as gaat door een horizontaal kruis heen. Een horizontaal kruis die bijvoorbeeld overeenkomt met opnieuw die vier momenten van het jaar waar ik net over gesproken heb. Maar een andere correspondentie is de vier elementen die zo'n belangrijke rol spelen, zeker in de westerse traditie. En dat kruis gaat dan door het centrum van dat horizontale kruis. En dat zou je het vijfde element kunnen noemen. Maar belangrijk is voor mijn verhaal, is dat het horizontale kruis A horizontaal is en B dat het een gelijkarmig kruis is. Dit is het symbool voor de schepping. Uit die verticale aanwezigheid breidt zich de vier elementen zich uit, maken een veld van manifestatie. Nou, bij dat eerste mysterie van de schepping wil ik even stil blijven staan, door de christelijke symboliek even te verlaten en naar een symboliek uit India te gaan kijken. Omdat die ons helpt om ook een aantal opmerkingen binnen de christelijke traditie in dit verband beter te begrijpen. In de oude Vedische traditie van India wordt ons verteld dat schepping betekent dat Purusha, en Purusha kan je vertalen letterlijk als persoon, wordt vaak ook vertaald als geest, dat Purusha zich offert opdat de schepping kan ontstaan. Er is een onderscheid tussen Purusha, in mijn terminologie de heilige, een persoonlijke aanwezigheid van de heilige. In het christendom zou dat de zoon zijn, de logos voor de geboorte van Jezus. In het begin was het woord, en het woord was bij de God, en het woord was God, luidt een letterlijke, bijna letterlijke vertaling van de eerste regel van het Johannesevangelie. Dat gaat hierover. Alles is geschapen door de Zoon en tot de Zoon, zegt ergens Paulus in een van zijn brieven. Dat is een vergelijkbaar manier om te spreken over de schepping zoals in India van Purusha. Purusha laat zich kruisigen op het horizontale kruis van de elementen en zijn lichaam wordt verdeeld in talloze stukken. En al die verschillende stukken brengen levende wezens op aarde voort. Dus de Zoon, Purusha, de heilige, offert zich, split zich, differentieert zich, Vanuit het ene wordt hij, zij veel en dat is onze schepping op alle mogelijke niveaus van werkelijkheid. Het is een prachtig beeld. En dat betekent dat alles wat er bestaat, ook in onze tijd nog, iets van Purusha in zich heeft. Een aspect is van Purusha, een aspect is van de geest, of in onze termen een aspect is van de zoon. Dat is de schepping. En dat is de schepping die ik plaats in dit verhaal daar bij die zonnewende. De zon staat een aantal dagen stil. Betekent is tijdloos, er is nog geen beweging. En de schepping is een verticaal proces. Het is geen proces in de tijd, maar het is een verticaal proces die op elk moment plaatsvindt. En dat is belangrijk. De schepping vindt op elk moment plaats. De kruisiging van de zoon, en dat is niet de kruisiging op Golgotha, dat zal u duidelijk zijn. De kruisiging van de zoon in de stof. Waardoor alles kan gaan bestaan, of misschien moet ik wel zeggen de kruising van de zoon, waardoor de stof kan gaan ontstaan, vindt op elk moment plaats. Dat is die verticale as van dat driedimensionale kruis. En als die schepping niet meer van moment tot moment zou plaatsvinden, zou alles in één keer verdwenen zijn. Dus de voortdurende aanwezigheid van de adem van de heilige, zou je kunnen zeggen. Het is de voortdurende offering van Purusha die deze schepping niet alleen mogelijk maakt, maar in stand houdt. Blijven nog even in de Indiaanse traditie. Dan zien we dat volgens de Indiaanse traditie het nu de taak van de mens is om die verschillende elementen van Purusha bij elkaar te brengen. Op een symbolische wijze, want je kan niet de hele wereld bij elkaar brengen. Maar op een symbolische wijze. Zodat zowel mineralen erbij betrokken zijn, dat er planten bij betrokken zijn, dat er dieren bij betrokken zijn en dat er mensen bij betrokken zijn. De vier grote aspecten, de vier elementen van de schepping. En dat doen ze door een tempel te bouwen. Dus uit alle materialen uit de omgeving wordt uiteindelijk een tempel gebouwd. En wat betekent dat zo'n tempel bouwen? Het lichaam van Purusha op aarde, een aards lichaam, wordt gemaakt. Dus uit die veelheid van de schepping, die in principe oneindig door zou kunnen gaan, gaat nu een kern ontstaan en dat is die tempel waar alles weer samenkomt. En wat dus een uitbeelding is, een uitdrukking is in aardse vormen van het oorspronkelijke lichaam van Purusha. En die tempel is een heilige plaats. En die tempel bevindt zich in het middelpunt van de aarde, overal waar een tempel is. Zoals hier in dit gebouw ook, is er een middelpunt van de aarde. Want dat middelpunt is overal. Dat is geen geografisch middelpunt. Het is een heilig middelpunt. Nou, daar is dus die tempel gebouwd. En wat moet er nu in die tempel gebeuren? In die tempel gaan mensen rituelen uitvoeren. Offers brengen. En offers brengen betekent dat al het materiaal dat men gegeven heeft opgedragen wordt, het is meestal gaat dat in het vuur in de oude Indiaanse traditie, en dan stijgt het weer op naar zijn oorsprong. En nu zien we de scheppingsbeweging. Purusha daalt af, differentieert zich op talloze wijze, wordt dankzij mensen weer gebracht tot één lichaam, die een plaats vormt, waarin dan vervolgens de essentie van alles in het vuur teruggegeven kan worden aan het ene. En vervolgens, en dat was een tijdloos proces zoals ik al zei, keert het ene weer terug, differentieert zich. Alles blijft daardoor bestaan en krijgt nieuw leven. Dankzij de mens die brugwoorden zijn tussen hemel en aarde, wordt de essentie van alles weer samengebracht in die tempel. En wordt weer teruggegeven aan het ene. En dat is een eeuwige beweging, een adembeweging, een polsklopbeweging. En dat is wat gebeurt in de periode tussen de zonnewende, moment van eeuwigheid, en het moment dat we ons gaan bewegen naar de winterzonnewende toe. Want vader is nog niet ten einde. Want er is weliswaar een tempel gebouwd. En dit is een kosmisch verhaal, maar we kunnen natuurlijk ook over een menselijk verhaal spreken. En als we over een menselijk verhaal spreken, dan is die tempel die gebouwd wordt, is het menselijk lichaam. Weet, Paulus opnieuw, dat u een tempel zijt van de Heilige Geest. En dat is dan niet alleen ons fysieke lichaam, zoals ik straks zal uitleggen, maar het is wel een lichaam. Dus in die eerste periode van de zonnewende zo naar de herfstequinox toe. Ik zit helemaal verkeerd, dames en heren. Neemt u hem niet kwalijk, ik zal een slokje water nemen. Ik ben 35 graden gedraaid. Misschien was u dat al opvallend. Ik moest niet bij de zonnewende beginnen, maar ik moest bij de herfstequinox beginnen. Waarom moest ik bij de herfstequinox beginnen? Omdat dan zon en licht en duisternis en aarde met elkaar in evenwicht zijn. Dus ik was een beetje de verkeerde kant opgedraaid. Dus het hele verhaal wat u nu gehoord hebt, moet u maar even, mag u niet vergeten, want anders klopt mijn verhaal niet meer. Maar het ging niet over de zonnewende, maar het ging over de herfstequinox. Nou, ik hoop dat de rest minder verwarrend zal zijn. Dus ik herhaal bij de, voor de zekerheid niet, maar voor mijzelf ook, bij de herfstequinox zijn hemel en aarde, dag en nacht, zijn precies in evenwicht. En daarom is hemel en aarde, dag en nacht, mens en God, alles is doorlaatbaar. En vervolgens krijgen we dan langzaam en zeker dat lichaam dat gaat ontstaan tussen de herfstequinox en de winterequinox. Dat is de tempel die gebouwd wordt, maar het is ook het lichaam van de mens wat begint te ontstaan. En als die tempel menselijkerwijs gesproken volmaakt is, en dat betekent een afbeelding is van een oertype, als het menselijk lichaam menselijkerwijs gesproken volmaakt is, kan de ziel daarin geboren worden. En dat is het moment dat we zijn aangekomen bij de winterzonnewende. Daar blijven we even stil bij staan. We hebben een horizontaal kruis, bestaande uit vier elementen, die vertegenwoordigen de bouwstenen van het lichaam, de bouwstenen van de tempel. De verticale as is weliswaar aanwezig, maar de zon is verdwenen. De zon lijkt gestorven te zijn. Winterzonnewende. De zon staat stil, maar niet zichtbaar stil. De zon staat, is onzichtbaar, die bevindt zich bijna letterlijk onder ons. Dus die verticale as die is verdwenen voor een aantal dagen. Er is alleen nog maar dat horizontale kruis in hele diepe duisternis. Dat is het tweede kruis. We hadden net het driedimensionale kruis. En nu hebben we alleen nog maar het horizontale gedeelte van dat driedimensionale kruis. En het blijft stil. Dus diepe duisternis. De natuur houdt haar adem in. De tempel is geheel duister. En dan staat er in het centrum van die vier elementen heel voorzichtig een eerste licht. De wederkomst van het licht. De geboorte van de ziel. En die geboorte van de ziel kunt u zich het beste voorstellen zoals wij een geboorte voorstellen. We hebben hier te maken met een pasgeboren baby. Nou, u kent het kerstverhaal, liggende in een kribbe. En die baby moet nou weer een heel geschiedenis doormaken. Die moet jarenlang moet hij op weg gaan, hij moet 12 jaar worden, dan gaat hij naar de tempel toe. En dan uiteindelijk wordt hij gedoopt door Johannes de Doper. En dan uiteindelijk heeft hij 3 jaar waarin hij dan uiteindelijk zich helemaal volledig kan tonen aan de mensheid zoals hij bedoeld was. Dus tussen de winterzonnewende en de lente-equinox kan er een hele lange periode komen. En dat betekent, die periode gaat niet vanzelf, ja bij de zon en de aarde gelukkig wel, maar in een mensenleven gaat dat niet vanzelf. Sterker nog, ook in een goddelijk leven gaat dat niet vanzelf. Want als we het bij de kerst houden, dan kunnen we zeggen, God is geïncarneerd in de stof, en parallel bij de mens, er is in de mens een zielenknop geboren, of die kan groeien, of die sterker kan worden, om het maar menselijkerwijs te zeggen, volwassen kan worden. Dat is nog maar de vraag. God is geïncarneerd in de stof, of die kan opgroeien. Of die zich bewust kan gaan worden van zijn roeping. Als we de evangelie lezen, zien we dat dat bij de doop in de Jordaan in strikte zin pas gebeurt. Wanneer de hemel opengaat en een stem komt als Jezus uit het water tevoorschijn komt, die zegt, gij zijt mijn zoon. Een nieuwe geboorte zou je kunnen zeggen. Maar het is helemaal niet zeker dat vanaf die geboorte dat allemaal maar zo gladjes verloopt. Maar de jaargetijden helpen ons om voortdurend toch dat proces in ons geestesoog te houden en moed te houden, te begrijpen welke kant het op moet. De natuur leeft ons voor hoe het moet. Tussen kerst en de lente is het allemaal nog stil. De natuur slaapt. Heel in het verborgene begint al iets te groeien, langzaam maar zeker. En hier bij ons mensen, is daar die zielenknop die zeker de eerste paar jaren van ons leven bijna vanzelf mag groeien. Om het maar even heel ongenuanceerd te zeggen, zolang er nog geen persoonlijkheidsstructuur is ontstaan, en dat gebeurt pas in de loop van de eerste jaren, de eerste 7 jaren van het leven of nog wat langer, is die ziel nog helemaal verbonden met de hemelwereld en kan vrij uitgroeien. Maar naarmate de persoonlijkheid, het ik-besef, de ikken sterker worden, wordt de doorlaatbaarheid voor de hemel minder en houdt de groei van de ziel, de min of meer automatische groei van de ziel, op. Dat is de reden waarom in allerlei tradities ons verteld wordt dat mensen, als zij geen spirituele weg gaan of niet in contact komen met levende godsdiensten, vaak een zielniveau hebben die te vergelijken is met dat van een peuter. Omdat ze onvoldoende voedsel hebben ontvangen om die ziel te laten groeien. Ik herhaal, in de eerste paar jaar van ons leven gaat dat vanzelf, is de hemel nog open. Maar de persoonlijkheidsstructuur, de psychologische structuur, vormt als het ware een schil tussen de hemel, of een sluier tussen de hemelen en onze aardse persoonlijkheid, tussen de hemel en de ziel, waardoor die ziel uiteindelijk niet meer vanzelf voedsel ontvangt. En dan moet het op een andere wijze komen, indirect, via de rituelen in de diverse godsdiensten, via de symbolische verhalen die er zijn, en als de mens volwassen is geworden, uiteindelijk door een spirituele weg te gaan. En gebeurt dat niet, ja, dan zie je, dan houdt die ontwikkeling die de natuur ons voorleeft, houdt ergens op zo tussen de kerst en de lente in. Maar we houden het optimistisch. En zeker als het verhaal van Jezus volgt, is er geen enkele reden toe om niet optimistisch te zijn. De ziel ontplooit zich. De ziel ontplooit zich, de persoonlijkheid wordt sterker, maar omdat Jezus wordt gedoopt, Jezus kent zijn roeping, zijn ziel ontwikkelt zich meer en meer. Als u de evangelie leest, kun je daar ook een zekere ontwikkeling zien in de wijsheid, in de breedheid van de dingen die Jezus dan aan zijn discipelen en aan andere omstanders te vertellen heeft. Zo gaat het bij ons ook. Als het verlangen in ons maar sterk genoeg is, en dat verlangen heeft met die ziel te maken, en we beginnen te luisteren naar verhalen over de zielenreis, of we hebben deel, misschien vanaf onze jeugd al, aan allerlei religieuze rituelen, dan kan dat verlangen sterker worden. Op een gegeven moment weten we, het aardse leven is op zichzelf bijzonder interessant, maar dit is niet genoeg, dit is niet waar het om gaat. En dan kan die ziel sterker worden en begint die persoonlijkheid te ontdekken van, ik ben niet het middelpunt van mijn wezen. Een ander in mij is het middelpunt, die roept mij, die klopt en die wil bevrijd worden. En als de verhalen zich daarbij aanpassen, beginnen we steeds meer te ontdekken dat het doel van het aardse bestaan is, dat wij een tempel worden, waarin het goddelijke in ons, de ziel in ons, zich uiteindelijk meer en meer kan gaan tonen en tot uitdrukking kan gaan brengen. In die fase tussen de winterzonnewende en de lente neemt de groei van de persoonlijkheid toe. Maar als het goed is, is die groei van de persoonlijkheid zodanig dat die ook min of meer steeds in verband wordt gebracht met de symbolen, met de symbolische werkelijkheid, met levende religie, met de verticale dimensie, waardoor die persoonlijkheid toch steeds meer gaat luisteren naar dat verlangen van die ziel. En zo komen we in de buurt van de lente-evening, de lente-equinox. Jezus heeft al zijn wegen vanaf de periferie Galilea in Israël, heeft hij afgelegd. Via allerlei omwegen is hij uiteindelijk naar het centrum, symbolisch centrum van de wereld, van de werkelijkheid gekomen, Jeruzalem. En daar zegt hij, als hij bij de tempel komt, dan ziet hij hoe die tempel misbruikt wordt. Door geldwisselaars, handelaren enzovoort. En zoals dan het evangelie van ons vertelt, ontsteekt hij in woede. En het is helemaal geen lieve pacifistische Jezus. Hij ontsteekt in woede en jaagt iedereen de tempel uit. Tot grote ergernis van de priesters die daar namelijk heel veel geld aan overhielden. Dit is zo vlak voor Pasen. Dat is dat moment waar die innerlijke mens, die ziel in ons sterker is geworden en we steeds meer tot ontdekking komen dat onze persoonlijkheid vol uit handelaren bestaat, uit wisselaars, uit kooplieden die voortdurend alles maar willen hebben wat in de wereld is en zich volkomen met de wereld identificeren. De tempel van ons lichaam is een afgodentempel, is geen huis van de Vader, zou Jezus zeggen. En die moet schoongemaakt worden, moet gezuiverd worden. En als het niet op een zachte wijze kan, wat gelukkig vaak wel kan, dan gebeurt het vaak op een hardhandige wijze. In ons eigen leven, doordat we bijvoorbeeld ernstig ziek worden, andere ongelukken meemaken en tot ontdekking komen, ja, maar zo kan ik niet door, er moet iets anders zijn. En Jezus zegt dan, zo aan het einde, vlak voor de paastijd, en de aantal dagen doet er niet zo vreselijk toe. Als hij die tempel ziet, en daar eigenlijk om weent, om heel Jeruzalem, om de tempel. Deze tempel zal ik afbreken. En in 3 dagen opbouwen. Tot grote woede van de priesterlijke macht. En als wij dat zelf zouden zeggen, deze tempel, deze persoonlijkheid, deze aardse tempel, die bedoeld is als plaats voor het goddelijke, die moet afgebroken worden. Dan beginnen al onze ikken, al onze gehechtheden, beginnen ook in enorme opstand te komen. En toch, een aantal van ons, en in andere culturen precies zo, gaan toch door, ondanks die opstand. We beginnen te ontdekken dat die opstand te maken heeft met iets wat niet wezenlijk is. In mijn terminologie, het zijn ikken. Het zijn aspecten van de persoonlijkheid, maar die heeft niets met mijn diepste wezen te maken. En zo worden we langzaam gebracht naar het moment dat die tempel dus zal moeten worden afgebroken. In het paasverhaal is dat letterlijk een fysieke dood. In het verhaal die de mens moet gaan, hoeft dat gelukkig geen fysieke dood te zijn. Maar in een bepaald opzicht wel de dood van de persoonlijkheid. In welk opzicht? Wel, die persoonlijkheid moet al zijn ikkerigheid uiteindelijk durven en willen loslaten. En dat is letterlijk sterven. Voor de persoonlijkheid. Offeren. Zich overgeven aan wat er innerlijk leeft. Zich overgeven aan de Heilige. Dat is de kruisiging die dan plaats moet vinden. En zo zijn we bij het derde symbool van het kruis aangekomen. Dit is een bijzonder kruis. In plaats van het horizontale kruis wat op aarde ligt. En wat te maken heeft met de 4 elementen. Is dit kruis opgericht. Het is een verticaal kruis. Dus nu hebben de acties Moody weer in ieder geval teruggekregen. Het besef dat er een andere, dat er een directe relatie met de Heilige mogelijk is, we zijn ons daar volkomen van bewust. En de horizontale balk die de aardse wereld symboliseert, is niet even lang als de verticale balk, maar is omhoog geschoven. Want in het kruisigingsmysterie moet het aardse lichaam, de aardse tempel, getransformeerd worden tot een hemels lichaam, tot een hemelstempel. Dat stelt het symbool van dat kruis voor. Er moet verhoging plaatsvinden. Dat is het meest dramatische moment in de geschiedenis van elke ziel, in de geschiedenis van elke persoon, in de geschiedenis dus ook van Jezus. Om dat dramatische moment duidelijk te maken, ga ik een stapje terug doen. Dan ga ik eerst even iets vertellen over de relatie die ik al een beetje geschetst heb tussen ziel en persoonlijkheid. Wat vaak genoemd wordt ziel en lichaam, maar in alle oude teksten betekent lichaam meestal persoonlijkheid. We kunnen daarvoor een elektrotechnisch metafoor gebruiken. Het is niet zo vreemd dat ik een elektrotechnisch metafoor gebruik, want ik ben ooit elektrotechnicus geweest. Dus ben ik even weer terug In mijn jeugd. Je zou tijdens ons leven, tijdens ons volwassen leven, is de persoonlijkheid ook uitermate actief. Dan kun je voorstellen als het plusteken. Daar komt alle kracht, daar komt alle energie vandaan, die richt zich naar de wereld. En de ziel, die dus nog maar op het niveau is van een pasgeboren kind of van een peuter, is volmaakt passief, minteken. En als er dus niet die omgeving zou zijn met zijn verhalen en rituelen, dan zou dat minteken erg min blijven. Maar als het zo is dat die mens bewuster gaat worden van wat het doel is van haar of zijn leven, voedsel voor de ziel tot zich neemt, talloze vormen in schoonheid, waarheid en goedheid, dan begint dat min van die ziel begint langzaam maar zeker te bewegen naar de plus toe. Het passiviteit, want dat betekent de min, wordt wat steeds minder, wordt steeds meer verzacht. Maar tegelijkertijd, want anders gaat het niet, want die persoonlijkheid is ook onderhevig aan al die verhalen, probeert het ware, goede en schone te doen voor zover hij zij dat begrijpt. De persoonlijkheid probeert ontvankelijk te worden. Die maximale plus van die persoonlijkheid wordt zwakker. Dus terwijl de min zwakker wordt aan de zielenkant, neemt wordt de plus ook zwakker aan de persoonlijkheidskant. Tot het moment is dat ze beide nul zijn geworden. Om van min naar plus te komen, zul je door de nul heen moeten gaan. En van plus naar min te komen, een ontvankelijke persoonlijkheid ook. Dus er is dat dramatische moment dat nog de ziel, nog de persoonlijkheid actief is. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Periode die bijvoorbeeld in de christelijke mystiek van Johannes van het Kruis de donkere nacht van de geest wordt genoemd. Symbolisch in het kerstverhaal duurt dat maar een paar minuten. Daar aan het kruis. Helaas voor de meeste van ons kan zo'n periode jaren duren. Niet meer behorend tot deze aarde, geleerd om langzaam maar zeker daar je niet meer mee te identificeren, maar nog niet kunnen leven vanuit de hemel, want daar is de ziel nog net niet actief genoeg voor. De donkere nacht van de geest. En dan het geloofsvertrouwen om die donkere nacht uit te houden. Volkomen uit te houden. Niet weg te lopen, want dat is het risico. Het is zo duister dat je terugschrikt en weer de persoonlijkheid actief probeert te maken. En je gaat verliezen in de fascinaties van de wereld om uit die vreselijke leegte en duisternis weg te komen. Maar omdat je goed begeleid bent of de traditie kent, weet je, dit is niet meer de oplossing. Ik moet het uithouden. Hoe groot is mijn vertrouwen nu? Dat dit de weg is. En dan zijn er dus momenten dat je het uitschreeuwt. Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Maar als je dan het uithoudt, vol vertrouwen dat dit echt de weg is, en dat het goed is geholpen door mensen die weg gegaan zijn en je bemoedigen, dan kan er een moment komen dat je in volle overgave kunt zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is de persoonlijkheid die spreekt. Ik geef mij volmaakt over. En dat is het moment in het paasverhaal dat Jezus sterft. Dat is het moment in onze persoonlijke geschiedenis dat de persoonlijkheid transparant begint te worden. Echt nu gaat luisteren naar die ziel die inmiddels een plusje is begonnen te worden. Nog een zachte plus, maar een plus. En de persoonlijkheid die nu een min is geworden. Een kleine min, maar toch een min. Ontvankelijker geworden. U begrijpt, dat is nog een zeer heikel punt. Want op elk moment kan die persoonlijkheid toch weer in opstand komen. En op elk moment kan die ziel toch weer in slaap vallen. Dus het duurt heel lang voordat die ziel verder kan groeien, sterker en sterker kan worden en de persoonlijkheid steeds transparanter kan worden voor de ziel. Dat is de periode die we doormaken wanneer we van de lente even ingaan in de richting van de zomerzonnewende. Daar hebben die eindelijk. De zomerzonnewende. Daar waar de zon, de ziel, tot langzaam maar zeker maximaal kan gaan groeien. En opnieuw, die tijd, die aardse tijd die wij nodig hebben om van die lente-evening naar die zonnewende te komen, kan uitermate lang duren. De tempel is afgebroken. Maar het verhaal is, ik zal in 3 dagen de tempel herbouwen. In zo'n persoonlijkheid, in zo'n lichaam, die zich zo kan overgeven, zo transparant kan zijn voor de hemelen, voor het goddelijke en dus voor de ziel, vindt letterlijk een transformatie plaats. Niet zichtbaar, hoewel dat zou ook nog wel kunnen, maar je zou kunnen zeggen, om het maar wat plat te zeggen, in dat lichaam begint langzaam maar zeker het lichtlichaam te ontstaan. Een hemelslichaam. Misschien helpt het u om dat te begrijpen als ik even een zijsprong maak en verwijs naar Jacob Beume. Jacob Beume vertelt ons dat Adam in het paradijs leeft, in een lichtlichaam, en verborgen in dat lichtlichaam ligt een aardslichaam verborgen. Want dat is nodig, want Adam heeft als functie om te helpen degene die zich na de zondeval van Lucifer zich in de hel bevindt, om te helpen die te verlossen. Dus hij moet ook een aardse component hebben. En het dramatische van het verhaal, maar dat kent u allemaal, is de zondeval, waarbij Adam uiteindelijk het paradijs uit moet. En rokken van vellen krijgt. Beume zegt dan, Adam wordt binnenste buiten gekeerd. Dat eerst in hem was, dat fysieke lichaam, is nu buitenkant geworden. En dat lichtlichaam wat buitenkant wordt, is nu nog slechts een kern geworden. Adam is binnenste buiten gekeerd. Want bij die kruisiging, in dat paasmysterie, wanneer die persoonlijkheid zich helemaal overgeeft, dat is wederom een moment van binnenste buitenkeren. Niet zichtbaar voor aardse ogen, maar het lichtlichaam, het bruiloftskleed, begint zich meer en meer te vormen, sterker te worden, terwijl het fysieke lichaam, dat wat we met onze ogen kunnen zien, daar de drager van is. Zoals een bruiloftskleed om ons fysieke lichaam ook gedragen kan worden. Je zou kunnen zeggen, de 4 elementen van het lichaam, want daar was hij uit opgebouwd, de 4 elementen van de persoonlijkheid, zijn niet meer aardse elementen geworden, maar worden getransformeerd. Ze worden getransformeerd tot lichtelementen. En zo begint er een nieuwe tempel te ontstaan. De tempel van de Heilige Geest, het lichtlichaam van de ziel, die bestaat uit nieuwe elementen. Getransformeerde elementen. En in de alchemie zeggen we dan dat het hoogste element wat bestaat bij de metalen, dat is het goud. En het hoogste mineraal wat bestaat, dat is de diamant of de parel. En het hoogste plantsoort wat bestaat, dat is de roos. En het hoogste dier wat bestaat, dat is de leeuw. En deze 4 elementen van dat nieuwe lichtlichaam dragen deze kenmerken. Deze symbolische kenmerken. En het kruis, wat eerst horizontaal was, het kruis wat verticaal was geplaatst, opdat daar de aardse persoonlijkheid zou mogen sterven en getransformeerd zou worden, dat kruis wat nog steeds ook symbolisch iets weer heeft van dat lichaam, dat kruis is door deze hele transformatie goud geworden. Het is een gouden kruis geworden. Het is niet meer langer een kruis van lijden, een houten kruis, maar het is een gouden kruis geworden. De hoogste materie, de hoogste metaal die op aarde denkbaar is, symbolisch. En naarmate die zon, naarmate de ziel sterker en sterker wordt, en de persoonlijkheid stralender en stralender wordt, maar niet uit zichzelf vanuit zijn ikke, maar dankzij het licht dat van de ziel ontvangen wordt, gaat in dat kruis, in dat gouden kruis, begint de roze knop meer en meer te gaan stralen. En zo zijn we bij het 4e symbool van het kruis gekomen. Het roze kruis, het gouden roze kruis. Symbool voor de mens die hele transmutatie, die hele transfiguratie heeft mogen doormaken. Waarin de zon, de roos, maximaal schijnt naar alle richtingen toe. En daarmee zijn we dan bij die zonnewende terechtgekomen. Het licht is maximaal. De warmte van het licht is de liefde van de heilige. En het licht zelf is de wijsheid van de heilige. En iemand die meer en meer vanuit het hart op die wijze mag leven, verspreidt die warmte en verspreidt dat licht. En omdat dit een proces is die niet uitsluitend in tijd en ruimte plaatsvindt, de transformatie van de persoonlijkheid wel, want die is van aardse makelij, maar een ontwikkeling van de ziel en van het lichtlichaam niet, is dat rozenkruis ook het symbool voor het tijdloze geworden. Voor het tijdloze, voor die mens die bewust brug is geworden tussen hemel en aarde. Die de taak van Adam, die Adam in het paradijs had moeten vervullen, weer op zich neemt. Plaats te zijn waar hemel en aarde samenkomen. Plaats te zijn waarin de heilige tegenwoordig kan zijn. Zodat er overal in de wereld licht en liefde verspreid wordt. Iets wat harder nodig is dan ooit. Dat hele proces van die vier zonnepunten. De symboliek van die vier lichtkruisen. Hangen allemaal samen met die weg die iedereen kan gaan. En in strikte zin zou je mogen zeggen. Uiteindelijk is de mens bedoeld. Uiteindelijk is de mens geschapen. Om die weg te gaan. En dat is de opdracht die we steeds weer horen wanneer we naar kerst luisteren, naar de kerstverhalen, wanneer we naar de paasverhalen luisteren, wanneer we naar de pinksterverhalen luisteren. Steeds worden we weer wakker gemaakt voor die weg. De weg van het driedimensionale kruis, via het horizontale kruis, via het Golgotha kruis, naar het Gouden Rozenkruis. Dank u wel.